Wij vonden dus in de Bijbel sinds Juda en sinds Genesis 38 twee koninklijke lijnen. Oorspronkelijk een via Zera, op de achtergrond om zo te zeggen. En vervolgens via David, even later ook een koninklijk huis uit de lijn van Peres. En ook daarvan wordt specifiek gezegd dat die lijn geen einde zou nemen. En dat de stoel van het koninkrijk van David bevestigd zou worden tot in eeuwigheid, zoals oorspronkelijk gezegd was dat de scepter van Juda niet zou wijken. Wij vinden echter in de Bijbel dat de lijn van David wel degelijk tot een eind komt in de dagen van Jeremia en Ezechiël trouwens. De dagen, en Daniël niet te vergeten, de dagen namelijk waarin een eind komt aan de Joodse staat, nadat al meer dan een eeuw daarvoor een einde gekomen was aan de staat Israël, dat wil zeggen aan het tienstamrijk. Waarna de vraag is, wat moet je nou nog met die beloften omtrent dat van generatie op generatie iemand uit David op de troon zou zitten? U begrijpt dat daar wat standaardverklaringen voor in omloop zijn. Uiteindelijk moet ik er ook altijd om grijnzen. Sorry, dat ligt aan mij. Maar, aan de ene kant wordt namelijk gezegd, nou ja, het was niet een onvoorwaardelijke belofte aan David. Die van Juda laat me even buiten beschouwing. Die van belofte aan David in 2 Samuel 7 nog zo wat plaatsen was niet onvoorwaardelijk, maar was voorwaardelijk. Namelijk, dan moesten die prinsjes, die moesten al wel allemaal netjes in het goede spoortje lopen. Want anders dan zou de Heer hen van de troon halen, indien uw zonen namelijk, enzovoorts. Ze moesten wel de Heer dienen, want anders zouden ze van de troon worden gehaald, zei de Heer. En dus zegt men, dat is allemaal fout gegaan, ze hebben de Heer niet gediend, dus heeft de Heer er een einde aan gemaakt. En de officiële, nogal Calvinistische, ik weet niet of Calvin er ook maar iets mee te maken had, want zo we bestuderen die dingen liever niet. Maar laten we zeggen, in reformatorische kring is de leer ongeveer deze. De troon van David en de scepter van Juda zijn terechtgekomen bij de Heer Jezus Christus. En Christus zit dus op de troon, want hij is koning en heeft een troon in de hemel. Dus de troon van David, die niet wankelen zou, is de troon van Christus in de hemel. En zo wijkt de troon van David niet en wordt het koninkrijk bevestigd tot in eeuwigheid. Het is aardig bedacht, maar gemakshalve gaat men eraan voorbij dat die troon van David verdween in de dagen van Daniël en Jeremia. Laatstelijk was er sprake van in 587 voor onze jaartelling, via Zedekia, dat was officieel de laatste koning uit het huis van David in Jeruzalem, zodat de vraag is, als Christus gekroond is in de hemel en daar een troon heeft, waar was dan die troon? Stel nou dat dat de troon van David is in de hemel. Dat is niet zo, maar stel nou dat dat zo is. Waar was die troon dan in die tussentijd van 587 voor onze jaartelling tot aan de opstanding van Christus? Met andere woorden, die hele theorie helpt je geen snars, want je blijft zitten met het gat. Er kwam een eind aan die troon. Heb je dat nog? Al die theorieën over Christus en de troon van David in de hemel. Ja, dat is leuk bedacht, maar je schiet er geen bal mee op. En passant heb je dan trouwens ook gezegd dat je niet meer hoeft te geloven in de wederkomst van Christus om het huis van David of de vervallen hut van David te herstellen op aarde. Want die is toch al in de hemel. Beter kun je niet hebben. En daarom is het een mooie reformatorische leer. En Rooms-Katholieke trouwens ook hoor. Algemeen verbreide leer. Men verwacht de Heer Jezus Christus alleen nog terug en men noemt dat de jongste dag. Hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. Dat is de redenering. Waaruit men uitdrukkelijk het zogeheten duizendjarig rijk, dan wel het koninkrijk van Christus op aarde, heeft weggeredeneerd. en daarmee ook de terugverzameling letterlijk van alle stammen van Israël, het overblijfsel van het volk dat verstrooid is geworden naar Egypte, dan wel naar Assur en waar het maar was. Men leest Jesaja 11 bijvoorbeeld. Ik begin daar niet eens aan deze week, mede omdat het natuurlijk toch niet het gekozen onderwerp is, waar al die Israëlieten gebleven zijn, om zo te zeggen. Maar dat staat toch heus allemaal in de Bijbel. Die troon van David komt pas in de toekomst op aarde. Maar dan is de vraag, waar is hij nu? Want als hij niet in de hemel is, waar is hij nu? En als je zegt, hij is ook nu in de hemel, dan heb je nog steeds de vraag, waar was hij dan sinds Zedekia? Tot aan de opstanding van Christus. Zie? Nou ja. Ik heb u dat gisteren gezegd in een paar woorden. Iemand zei het was toch al erg snel. En toen zei iemand anders, ja, maar dat heeft hij vorig jaar hier ook verteld. Dus dan moet ik oppassen dat ik niet gewoon elk jaar hetzelfde hier sta te vertellen. Dus, hè? Ja, dat is de leeftijd waarschijnlijk, ja. Ben het vergeten. Maar ik wil u dan toch meenemen eerst naar Jeremia 18, nou kijk ik verdwaasd de zaal rond van, heb ik dat vorig jaar ook verteld? Dan kreeg ik weer Jeremia 18, over de keramiek en zo, hebben we het daarover gehad, over de pottenbakken, weet ik niet meer. Als jullie het nou ook niet meer weten, hebben we geen enkel probleem. Jeremia in zijn dagen, nog een keer, Jeremia in zijn dagen maakte mee de val van Israël. Dat wil zeggen, dat zeg ik verkeerd, de val van Juda, dat wil zeggen tweestammenrijk. En meer in bijzonder, want dat is veel belangrijker nog, de val van het Davidische troon in Jeruzalem. En toen kwam het woord des Heren tot Jeremia in Jeremia 18, vers 1. Maak u op. U weet wel, mascara. Nou ja. Maak u op en ga af in het huis des pottenbakkers. Dat is altijd laag gelegen, want de klei vind je altijd laag. Hè? Aan de rivier, aan het water. Waar dan ook, laag. Ga af in het huis van de pottenbakker. En al daar zal ik u mijn woorden doen horen. De man krijgt, hoe oud hij ook is, aanschouwelijk onderwijs. Zo ging ik af, schrijft Jeremia, in het huis van de pottenbakker. En ziet, hij maakte een werk op de schijven. De eerste disjockey. Toch? Dat was nog met de voet aangedreven, die pick-ups van toen. Wij maakten ze aangedreven door een fietsdynamo. In mijn jeugd. Ronde schijven en dan de fietsdynamo er tegenaan. En dan transformatortje ertussen, wat het maar was. En dan moest je hem aanslingeren, anders je moest hem opstarten zo. En dan draaide dat ding. Ken je dat of niet? Wij maakten eigen zelf pick-ups, ja. Plaatsspelers. Later bandrecorders, maar toen werd het iets serieuzer. Ja. Nou, repareer ik ze alleen nog. Maar goed. Hij maakt een werk op de schijven. U weet hoe dat gaat, toch mag ik aannemen. Dat weet u toch hoe dat gaat, hè? Zo'n schijf van de pottenbakker. Er worden vaten gemaakt van klei, van leem of hoe dat maar heten mag. En dan staat er, en het vat dat hij maakte, werd verdorven als leem, of tot leem mag ook hoor. In de hand des pottenbakkers. Dat wil zeggen, hij was een vat aan het maken. U weet hoe dat gaat tussen de handen zo. En, met veel water en draaien maar dat ding. Met de voet aangedreven ging dat gewoon. En er wordt zo'n vat geformeerd. En onder de handen van de pottenbakker werd dat vat weer vernietigd. Dat is wat hier staat. En werd teruggebracht tot wat het was, een klomp leem. Heb u die? En toen maakte hij daarvan weder een vat. Een ander vat. Eventueel op te vatten als nog een vat, want dat kan. Maar het is duidelijk natuurlijk, hij maakt en vat en vernietigde dat weer en maakte toen opnieuw uit diezelfde klomp leem een ander vat. Waarna altijd de vraag is, dat tweede vat, is dat hetzelfde als het eerste? En het antwoord is natuurlijk toch ja en nee. Het is in hoge mate wel, het is hetzelfde materiaal, het is hetzelfde spul, het is een vat uit dezelfde grondstof, compleet en alles. En toch is het een ander vat. Hebben die nog? Mooi. En dat deed hij, hij maakte dan van een ander wat gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Zo van wat hij daar nou precies maakte. Ja, Jeremia zegt iets als, ja, ik zou het zo waarschijnlijk niet gedaan hebben, maar de pottenbakker kan natuurlijk doen wat hij wil. Het was waarschijnlijk een beetje avant-garde, die stijl die... hè? U weet toch dat je heel wat stijlen hebt in dat pottenbakkerswerk. Dat wil me nou weer niet te binnen. Het is altijd vervelend. Toch pilletjes, broeder. Je hebt de klokbekers, heb je toch? De klokbekers, hoe heet die andere stijl ook alweer? Van de Kelten en zo. Oké, daar hebben we het een andere keer dan wel weer over. Onder archeologen is dat... heel belangrijk, omdat de stijl van potten maken bepalend is voor welk volk heeft het gemaakt. Want het ene volk maakt zijn vaten zo en het andere maakt het zo. Hetgeen trouwens ook tamelijk kort door de bocht vindt, maar zo zegt men dat. Hè? Maar laat maar zitten. De pottenbakker doet het zoals hij dat doen kan. En nadat we dat gezien hebben, nadat Jeremia het gezien heeft, krijgen Jeremia en wij vervolgens het commentaar erop. Heb je het gezien? Oké, daar komt hij. Toen geschiedde het Heere woord tot mij zeggende, zal ik u, lieden, meervoud, niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls. Let op, je bent hier bij het huis Juda. Hè? En weer moet ik zeggen, de term huis Israëls doet alle alarmbellen rinkelen. Zal ik jullie niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls, spreekt de Heer. Ziet gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij, huis Israëls, in mijn hand. En nou weet je het al, eigenlijk. Als ik dan gewoon stop en u wat nadenken, dan weet je het toch al. Wat hier gebeurt in de dagen van Jeremia, is de ondergang van het huis van Juda. Nou ja, van mijn part noemt u het Israël, ik zit er niet zo mee, al is het verwarrend, maar vooruit. Maar de ondergang van dit rijk hier, met het Davidische koningshuis aan het hoofd. Het wordt vernietigd, het was door de Heer gemaakt, als de pottenbakker, maar de Heer vernietigt het onder zijn handen. Dat is wat gebeurt in de dagen van Jeremia. En nou krijgt hij dit beeld, dit plaatje voorgeschoteld. Wat betekent dit? En dan moet je op de achtergrond nog hebben het idee, wat we gelezen hebben uit Jeremia, wat was het, 33 gisteren, woorden over de continuering van het huis van David sowieso, de continuering van Israël als volk van God, om van de Levieten nu maar even te zwijgen. Wat betekent dit dan? Het betekent dat de Heer weliswaar dit rijk, deze staat, vernietigt, maar dat hij kennelijk een andere staat onder hetzelfde erfrecht met de naam Israël maakt. Op dezelfde schijf, uit dezelfde klomp leem en op hetzelfde moment. Zonder iets ertussen, hetzelfde moment. Hebben jullie dat? Daar zou je toch zelf ook op kunnen komen, zo zonder meer bedoel ik, zonder verder te lezen. Maar als je verder leest, zie je dat ook staan. Dat staat er ook gewoon, wat ik nu vertelde. Want er staat, vers 7, Een ogenblik, dat noemen wij in het Nederlands op een gegeven moment. Op een gegeven, een belachelijke term, op een gegeven moment. Welk moment en wie geeft het dan? En wanneer dan? En waar laat hij dat moment dan? In een of andere hoek waarschijnlijk. Want het was weer een ander verhaal. Maar. Ja. Een ogenblik, dat wil zeggen op een bepaald tijdstip. Ergens, ooit. En dat betekent hier nog niks, want als hier wat verteld wordt, wat gebeuren zal, dat is altijd op een tijdstip. Er hoort altijd een datum bij. Maar het punt is dat we in vers 9 dezelfde uitdrukking tegenkomen. Ook zal ik in een ogenblik, en het punt is dat het gaat om hetzelfde ogenblik. Namelijk, terwijl ik dit doe, doe ik ook dat. Daar gaat het over. En dus, vers 7, in een ogenblik, ooit, zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk. Want het ging niet alleen over een volk, daar gaat het mij trouwens deze week ook niet om. Het gaat over een koninkrijk. En dus over een koning eigenlijk, of een koninklijk huis zo je wilt. In een ogenblik zal ik spreken over een volk, een koninkrijk. En dit volk was een koninkrijk, het Joodse volk, het koninkrijk Juda. Dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Er worden drie woorden gebruikt, zodat je er helemaal niet meer onderuit kunt. Je kunt zo'n woord niet meer wegredeneren. Dat wil zeggen, het is duidelijk wat er gebeurt, er wordt iets vernietigd. Het verdwijnt, het is er niet meer. Ik zal een koninkrijk, een volk uitrukken, afbreken en verdoen. Welk volk? Welk koninkrijk? Ja, dat is een domme vraag natuurlijk. Dat is dit volk Juda. En het koninkrijk over Juda uit het huis van David. En dan komt er een toelichting. Maar, indien datzelfde volk over het welk ik gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde dacht te doen. Dat wil zeggen, ooit een keer in de toekomst zal het hersteld worden. En daarmee is het verhaal van het Joodse volk eigenlijk compleet. Want het is nog niet hersteld en het koninkrijk aan Juda is nog niet hersteld. Dus moet het in de toekomst alsnog gebeuren en alleen al zo'n uitspraak lijkt mij redelijk voldoende om te geloven in zoiets als een duizendjarig rijk. Populair gezegd dan, en daarmee wordt onnauwkeurig. Maar de komst van de Messias om op aarde zijn koninkrijk op te richten, want Juda zou hersteld worden. Waarover later meer? Maar dat verhaal is in zichzelf compleet, dat zeg ik met opzet, met grote nadruk. Want nou komt er nog zo'n verhaal. Namelijk, ook zal ik in een ogenblik, als u mij vraagt hetzelfde ogenblik, spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Dat is het tegenovergestelde van uitrukken, afbreken en verdoen. Waarmee meteen het woord uitrukken uit vers 7 wordt toegelicht. Het wordt beschouwd als een plant of een boom, het koninkrijk. En het zou geplant worden. Ook zal ik een ogenblik spreken over een volkende koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. En indien het doet dat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede, met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. En ik hoop dat u begrijpt dat we hier over twee verschillende dingen spreken. Naast elkaar, zoals die twee vaten. En bovendien wordt hier meer gezegd dan alleen geïllustreerd werd in die vaten. In die vaten werd alleen geïllustreerd, één wordt vernietigd en het ander wordt gebouwd. En in het commentaar wordt gezegd, één wordt vernietigd, maar zal in de toekomst hersteld worden. En het ander wordt gebouwd, maar zal in de toekomst vernietigd worden. Hebben we die nog? En nou sluit ik hem kort, want ik doe dit met opzet dus snel. Nou sluit ik hem kort met waar we gisteravond in de gauwigheid mee geëindigd zijn. Want ik heb geprobeerd u te vertellen hoe dat koningschap van het huis van David verplaatst is geworden naar de andere tak van de familie, naar de andere lijn ook van de familie van Juda, namelijk naar Sera. In Sara, in Ierland, Tara is het ook geworden. Sera, Tara, want S'en worden T's en T's worden S'en of TH's. En wat het maar was, maar het allemaal gratis erbij, vertel ik u dit. Waar het over gaat is dat het koningshuis van David overgezet is naar de andere tak. Niet die van Peres, maar ja, die van Sera. Via die dochters van de koning enzovoorts. En dat je daar terecht bent inderdaad bij een volk dat wel degelijk van Israël afstamt. Daar gaat het over. Een Israëlitisch volk. Er zouden vele volken voortkomen uit Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm en Manasse. En wat er gebeurd is, is dat waar in Jeruzalem en Judea een einde kwam aan dit koninkrijk, werd het, en daar werd het uitgetrokken, daar werd het gebouwd en geplant in Ierland. En met opzicht zeg ik Ierland, want Hebriden en Iberia, Ibernia, dat is gewoon de Hebreeën. En daar is dat gebeurd, en ik heb gisteravond nog gezegd, dat is de basis, dat is, wordt officieel erkend trouwens, dat is de basis van het Britse koningshuis. Uitgedrukt en geïllustreerd in die steen die meegevoerd wordt, weet u nog? Die Coronation Stone. Daar wordt het verhaal aan opgehangen. Dat is ook heel handig, want daarmee wordt met het verhaal over die steen wordt inderdaad ook vastgehouden dat de opeenvolging van die Britse vorsten er een is die zijn oorzaak vindt bij die Iocheet, of hoe die maar heette, in de tijd daar in Noord-Ierland, in Tara. Je kan er trouwens nog gaan kijken, ze zijn er trots op, hoor, op de locatie. Die hebben dus niet veel meer te zien trouwens, maar... Nou, dan hebben we ook weer een steen neergezet, maar dat is weer een andere enzovoort. Maar het is ook al heel lang geleden, natuurlijk 2500 jaar geleden, zoiets. Maar, toe maar. Maar dit is wat hier besproken wordt, hoe in de dagen van Jeremia het Joods wordt, maar hij is geraffineerd, want er komt nog een heleboel mee hiermee. Dat in de dagen van Jeremia het Joodse volk ongelovig was, ontrouw, het woord van de profeten niet wilde horen enzovoorts. En de profeten zelfs vervolgd en als het aan hem gelegen had, hadden ze Jeremia gedood. En de vraag is, oké, het Joodse volk ongelovig, maar hoe nu verder? En ik weet niet of het tot u doordringt, maar ik beschreef nu ook de situatie uit de dagen van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen. Nou ja, Paulus, het hele Nieuwe Testament dus. Het Joodse volk ongelovig, verstrooid geworden, einde aan de Joodse staat of wat er voor door moest gaan. Er was weliswaar geen koning, maar er was wel een Joodse staat, onder leiding van de hoge priester en verder onder toezicht van de Romeinen natuurlijk. Maar er is een eind aangekomen aan Juda, het Joodse volk, en hoe nu verder? Geschiedenis herhaalt zich. En de aardigheid is, maar dit is de complicatie van het verhaal, maar toch ook het schitterende van de hele geschiedenis en van het woord van God. Paulus in Romeinen 9 wordt geconfronteerd in zijn uiteenzetting met dit verschijnsel. Met het verschijnsel dat beloften die aan Israël gedaan zijn, waarvan het Joodse volk de laatste fase was in die dagen van Paulus, dat die beloften vervuld zijn geworden aan de gemeente van vandaag. En de vraag is, hoe kan dat? Daar begint hoofdstuk 9 mee van Romeinen. Hoe kan dat? Want eerst geboorterecht en alles wat erbij hoort, is toch aan Israël beloofd. En de verbonden en de wetgeving en wat het nou was, is toch aan, lees het maar nou hoor, Romeinen 9, de eerste versie, was toch aan Israël beloofd? En dan komt er een uitgebreide uiteenzetting, niet omdat de man gedetailleerd ons voorkoud hoed in elkaar steekt, maar omdat hij zich beroept op allerlei schriftplaatsen in het Oude Testament, waaronder deze uit Jeremia 18. Suggererend dat wat beloofd was aan het Joodse volk, weliswaar daar niet terechtgekomen is, maar bij een ander volk. Bij de vaten der barmhartigheid, heet het daar. Suggererend, dat eerste vat dat hier vernietigd wordt in Jeremia 18, is het Joodse volk, de Joodse natie. En het andere vat dat geformeerd wordt, vat ter ere, dat is de gemeente. En feitelijk, dat is ook wat hij zegt. En zo staat dit schriftgedeelte eventueel bekend. Ik bedoel, als dit schriftgedeelte uit Jeremia 18 over de pottenbakker al bekend is, is het bekend omdat Paulus het aanhaalt in Romeinen 9 en zegt, nou ja, het is niet het Joodse volk, daar kwam het oordeel over. Maar in de plaats daarvan, dus Calvinistisch heel goed te onderbouwen zal ik maar zeggen, in de plaats daarvan kwam de kerk. Is in de plaats van Israël gekomen en is erfgenaam van de beloften aan Israël. En dat is niet zo heel verkeerd gezegd. Het is ongeveer wat Paulus naar voren brengt in Romeinen hoofdstuk 9. En toch is het onvolledig. En daarom blijft die leer, die opvatting ook altijd discutabel. Want Paulus verwijst naar dit schriftgedeelte, maar als wij het commentaar in Romeinen 9 van Paulus niet hadden, en daarom ben ik daar ook niet naartoe gegaan, dan krijgen we een heel andere toepassing van dit schriftgedeelte, van de situatie in het huis van de pottenbakker. Want dan gaat het niet over het ongeloof van het Joodse volk in de dagen van de eerste komst van Christus, waarna het geoordeeld wordt en vervangen wordt door de gemeente. Maar we zijn in het verleden bij het ongeloof van het Joodse volk, de ondergang van de Joodse staat. En de vraag is, hoe gaat Gods werk nou verder? Heeft God zijn volk verstoten? Romeinen 11. En het antwoord hier is, nee. Want er is nog een ander deel van zijn volk. En daar gaat het een en ander naartoe. Zijn het de gewisse weldaden van David, de weldadigheden uit het huis van David? Wel nu, die worden dan aan Juda onttrokken en ze gaan over zee naar Noordwest-Europa. Dat is wat er gebeurd is. En dit klemt des te meer, omdat, ja, dit is Jeremia 18 en er volgen nog enige tientallen hoofdstukken. Maar het verhaal begint natuurlijk in Jeremia hoofdstuk 1. Dus die lees ik u even. De Heer roept Jeremia in de dagen van koning die en koning die en koning die van Juda, enzovoort. En de Heer zegt, ik heb u van uw moeders buik geformeerd, ik heb u gekend en wat het maar was. En ik heb u tot een profeet gesteld voor de volken, vers 5. En dan zegt Jeremia, ach Heere, Heere, zie ik kan niet spreken, want ik ben jong. En u weet, de man is stokoud moeten worden, want hij had een lange loopbaan voor zich. En de Heer zei tot hem, zeg niet, ik ben jong, vers 7, want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan, en alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Overal, nog een keer, eerst over den volken tot een profeet gesteld. Niet den volken, maar den volken, meervoud. Voor volken, profeet, welke volken? Het Joodse volk, meer kom je niet tegen, het hele boek niet. En toch zou je gesteld worden tot een profeet voor de volken. Meervoud. En dan verder weer, vers 7. Want overal waarheen ik u zenden zal, heb u wel eens op de kaart gekeken waar Jeremia dan was? In Jeruzalem en in Anatot. Zijn geboorteplaats, net buiten Jeruzalem. Waar alle afgekeurde priesters wonen. Zodat de vrezen van dat Jeremia een afgekeurde priester was. Nou, voor zover ik weet was hij zelfs van de hoge priester, uit de familie van de hoge priester. Dat wordt niet algemeen geaccepteerd, dat wil men namelijk niet. Maar vooruit. Maar als u mij vraagt wel, En dat verklaart ook waarom de man goede connecties had aan het hof, bij het koningshuis enzovoorts. En op de hoogte was van alle staatszaken. Maar die maar even terzijde, hij was dus nogal koninklijk aangelegd, om zo te zeggen. Maar toen maar, hij liep er een beetje buiten. Dus zeg, de heer zegt, overal waarheen ik u zenden zal. Nou, het was binnen een paar vierkante kilometer, hoor. In de geschiedenis van... Tot aan het eind van het verhaal, want toen moest hij met dat gezelschap mee. De heer zegt, gaan we met die lui mee. Die vluchten, een handjevol mensen vluchten naar Egypte. En dat was het dan. Maar overal waarin ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heer. En waarom dat zo is? Nou, lees maar weer verder. De Heer stak zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Heer zei tot mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u te deze dagen. Let op dat dit officieel wordt, hè? Helaas is de notaris weer weg. Dat vind ik om meerdere redenen jammer. De meest oppervlakkige reden is deze. Zie, ik stel u te deze dagen, want een akte begint met heden en dan komt de datum. Wordt gedateerd. Dat is van belang vanwege rechtsgeldigheid. En dat hangt weer samen met volgorde waarin actes worden opgemaakt. En zo goed, moet altijd een datum bij, anders is het niks. Ik stel u te deze dagen, en let op wat er dan staat. En niet vergeten als je daarna al die 50 nog volgende hoofdstukken, 51 hoofdstukken, nog leest. Zie, ik stel u vandaag over de volken. Hoeveel volken is Juda? Hooguit één. Over de volken en over de koninkrijken. Hoeveel koninkrijken was Juda? Eén. Over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren. Dat is ongeveer uitrukken, afbreken en verdoen uit Jeremia 18 vers 7. En het gaat over de ondergang van de Joodse staat. Maar het ging over volken en koninkrijken. En Jeremia zou dus uitrukken, breken, verderven, verstoren. En dan ook, maar dat hebben de vertalers ertussen gezet, waardoor het wat klemtoon krijgt. Maar het wordt zo langs de neus weggezegd, zodat je moet goed opletten om het niet te missen. Ook om te bouwen en te planten. Maar welk koninkrijk heeft Jeremia dan gebouwd of geplant? Op de bladzijde van de Bijbel, in het historisch verslag, geen enkel. Hij is gewoon met de noorderzon vertrokken. Als u het mij vraagt, was het niet de noorderzon? Dat is het nooit. Het is altijd het westen, hè? Dat weet u toch, hè? U weet wel. I'm a lonesome cowboy. Zoals het verhaal altijd eindigt. Naar de west. Verdwijnt van het toneel, achter de ondergaande zon aan. Enzovoorts. Maar welk koninkrijk heeft hij gebouwd? Geen enkel. En dat is leuk om te zeggen nu. Want in het Nieuwe Testament lees je dat de Joden eventueel verwachten de komst van Jeremia. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Sommigen zeggen Jeremia. Waarom verwachten de Joden Jeremia? Dat ze Elia verwachten is algemeen bekend, omdat ze voor hem een stoel klaarzetten vanwege de stoelendans. Ter gelegenheid van Pasen. Maar voor de sedermaaltijd, ja. Maar waarom verwachten ze Jeremia? Wel eenvoudig, omdat ze gezien hebben dat de geschiedenis van Jeremia niet klaar is. Jeremia is verdwenen van de bladzijde van de Bijbel. Maar hij had nog koninkrijken moeten bouwen en planten. En de Joden geloven dat Jeremia, niet allen geloven dat, maar een deel van geloven dat Jeremia komt om alsnog hun volk, Juda uiteraard, want ook zij zijn chauvinistisch, net als christenen, dat hun volk alsnog komt bouwen en planten in de terugverzameling van Israël bij de komst van de Messias. Dat bedoel je? Dus ze verwachten eventueel Elia, ze verwachten Mozes, eventueel. Nee, sommigen. Of een profeet der ouden, maar meer specifiek is dat dan Jeremia. Omdat ze vaststellen, hij was niet klaar met de job. Maar de vraag is, was hij klaar met zijn job? En het antwoord is nee, maar die job is hij af gaan maken, terwijl hij van de bladzijde van de Bijbel afloopt. Degene die beweren dat de Bijbel een Joods boek is, mogen hier niet het minste probleem mee hebben. Ik geloof dat trouwens niet, dus ik heb er iets meer problemen mee. Maar we komen er wel uit. Jeremia verdwijnt uit het land, verdwijnt via Egypte. En vanuit Egypte, het moederland eigenlijk van Israël en van het volk, vanuit Egypte begint het verhaal overnieuw. Dat wil zeggen een nieuwe oorsprong. En Jeremia brengt het Davidische koningshuis in de gedaante van de dochteren des konings, de prinsessen, brengt hij naar Noordwest-Europa. Waarom naar Noordwest-Europa? Omdat er sinds mensenheugen is en sinds dat er een volk Israël bestaat, al hele contingenten Israëlieten zich gevestigd hebben. In elk geval de Iberiërs. En in de dagen van Jeremia hebben we nog heel wat meer volk wat uit Israël verdwenen is en naar Noordwest-Europa vertrokken is. Althans daar terechtgekomen is. En niet alleen de Iberiërs en over Darda en Kreekropschalgel hebben we het al gehad en zo. En over de Simeonieten en de Spartanen en wie het maar waren. Ik bedoel, dat hoef ik allemaal nou niet meer te vertellen, toch? Allemaal naar Noordwest-Europa. En bovendien ben je in de dagen van Jeremia al bij de ondergang van het rijk van de Foeniciërs. Dat waren de Israëlieten. En bij de opkomst vervolgens van Carthago. En dat waren Israëlieten onder de naam Brit. Nou ja, onder de naam Barat. Enzovoorts. Ik bedoel, Israël in het westen, dat was al lang zo. Bovendien, Jesaja leefde nog even voor Jeremia en voor de ondergang zelfs van het tienstammenrijk. En Jesaja zegt uitgebreid dat de zegeningen, de messiaanse zegeningen, dan wel gewoon het woord Gods, terecht zou komen op de eilanden der zee. En ik weet niet aan wie ik het nou moet navragen, maar Ik moet het goed citeren uit mijn eigen aantekeningen, maar dat gaat nog zo gauw weer niet lukken natuurlijk. Maar, oh ja, ik heb ooit een keer genoteerd in mijn aantekeningen. Until this day, in het Engels, omdat ik het uit het Engels heb. En zo letterlijk mogelijk, dat is niet mijn tekst dus, hè. Heb ik overgenomen. Until this day, the only name in the Hebrew for Britain is Ahim. Hebben u dat verstaan? Until this day. Ik weet alleen niet welke dag het was, want het stond er niet bij. Until this day, the only name in Hebrew for Britain is Ahim. I is gewoon, net als in het Engels, een eiland. I, land. Isle, maar met een hele zachte L. Het is gewoon Hebreeuws, dus dat Engels is gewoon Hebreeuws. Dankzij, het is niet Mozeszon, maar daar vind je dat ook, Isle. Nou goed, en H is de of van de. En Im, dat is Jom, dat is of zee of het westen. Het is gewoon het eiland in het westen. Enkelvoud, is het zo? Hoe weet je dat ook niet? In modern Hebreeuws dus, hè? Tot vandaag in het Hebreeuws, het Brittannië, het eiland in het westen. Of het eiland der zee. En in de Bijbel kom je die term tegen. Waar gaat de zaligheid naartoe? Naar de eilanden der zee. De eilanden in het westen. Naar de koloniën, zeg ik altijd, in het westen. Ik bedoel, Dat is het plan, dat is altijd zo geweest. En het is ook altijd bekend dat die Israëlieten daar zaten. Dat die daar woonden. Dat die zich daar gevestigd hadden. Dat ze die landen en eilanden gekoloniseerd hadden. Enzovoorts. En wij daar zeggen dat was bij door de Feniciërs. Nee, dat is zo. Zo heet dat in het Grieks. Maar het waren Israëlieten. Met nog wat volk, maar dat doet er nou even niet toe. En daar ging het dus naartoe. Als het in Juda verdwijnt, als het met Juda fout gaat, en Israël is altijd Gods volk, en het huis van David zal altijd voortbestaan op generatie, en als het dan met Juda fout gaat, waar blijft het dan? Nou, die is makkelijk zat. Bij die andere Israëlieten, hetzij bij het tienstammenrijk, hetzij in de ballingschap. En dat laatste is inderdaad aan de orde en dat wordt hier ook zo verteld. En zo zijn de meer schriftgedeelten meestal toch in deze vorm, in de vorm van een gelijkenis of voorbeelden, zoals van de pottenbakker. Je hebt ook nog zo'n gelijkenis in, wat was het, Ezechiël, is dat 17, 19, over die boom, die hoge ceder en die tak die eraf gehaald wordt en ergens anders geplant wordt. En een boom die vernederd wordt en ergens anders wordt die verhoogd. Enzovoort. Dat verhaal, dat kunt u ook allemaal wel vinden in die Bijbel. Ga ik niet elke keer uitleggen hoe dat zit. Komt alweer een keer. En wie van Jeremia wat wil weten. Ik heb de laatste jaren Jeremia vers voor vers besproken. Dus dat heb je nog even. Staat allemaal op internet. Kunt u allemaal horen. Vertel ik het veel uitgebreider. Enzovoort. Dus doe maar weer. Maar waar het maar om gaat. Is dat weliswaar in Juda de lijn afbreekt, maar het gaat ergens anders verder. Dat geldt niet alleen voor het Davidische koningshuis, maar het geldt ook voor Ammi, mijn volk. Daar wilde ik het nog even met u over hebben, had ik beloofd. Al is het enigszins buiten de lijnen. Dat is dit. Wij vinden in datzelfde Romeinen 9, dat u al genoteerd had, vanwege die pottenbakker en zo. In hetzelfde Romeinen 9 vinden we uitspraken van Paulus binnen volstrekt hetzelfde verband. Dus ik moet het er ook over hebben dus dan. Hè. Over wat Ammi was, zou Lo-Ammi worden. En wat Lo-Ammi was, zou Ammi worden. En in het Nederlands, wat mijn volk was, zal niet mijn volk zijn. En wat niet mijn volk is, Lo-Ammi, zal mijn volk worden. Daarin, laat ik het zo zeggen, ik kijk naar die kant, maar Hans die zit er niet meer, helaas. De gemiddelde dispensationalisten, die bestaan, alleen in theorie natuurlijk, maar de gemiddelde dispensationalist, leest daar nog net in dat het Joodse volk was Ammi, Gods volk. En is inmiddels Lo-Ammi geworden, niet mijn volk. Daar krijg je al problemen genoeg mee, dus daar houdt het verhaal gewoonlijk dan ook op. Want te roepen dat het Joodse volk niet Gods volk is, daar krijg je dus grote problemen mee. Vooral na Auschwitz, met dank aan Hans Jansen en Rebecca de Graaf. Die leg ik een andere keer weer uit. Maar, toch maar. Maar men leest dat er nog net in. Ammi, dat was toch het Joodse volk, is Lo-Ammi geworden, staat daar, dus dat is het Joodse volk. En dan, nou ja, nu we onder elkaar zijn, Lo-Ammi is Ammi geworden. Wel, dat Ammi, dat zijn wij, is de gemeente. En Lo-Ammi, dat zijn dan toch heidenen, als het niet Gods volk was. Dus wij waren gij die eertijds heidenen waard, wij zijn Gods volk geworden. Nou heb je als dispensationalist dan meteen een probleem, omdat je dan toch gezegd hebt dat de gemeente in de plaats van Israël is gekomen. Dus populair is de leerling niet. En men is ook niet geneigd om er erg diep op in te gaan. Dat is jammer, want dan wordt zo'n commentaar op zo'n schriftgedeelte een chaos. En dan zegt de gemiddelde reformatorische theoloog, die zegt, zie je wel, is allemaal onzin van die dispensationalisten. Klopt geen hout van, en hebben ze nog gelijk ook. Ik bedoel dat er niks van klopt. Dat meen ik serieus hoor. Zo'n zwakke punt. Dat is wat mij altijd getriggerd heeft. Ik ben bereid te geloven wat ik hoor, maar dan heb ik nog een paar vragen en die werden dan niet beantwoord. En ik geloof nog steeds wat ik toen gehoord heb, maar er zijn nog een paar dingen bij te vermelden. Want het verhaal van Ammi en Lo-Ammi zou je, net als het verhaal van de pottenbakker, allebei in Romeinen 9, die beide dingen zou je eerst moeten bestuderen in het Oude Testament, want daar staat het, en in die context. En niet andersom, ze lezen in het Nieuwe Testament en dan zeggen, oh, betekent het dat? Gewoonlijk zit je er dan toch naast en heb je het niet begrepen. Je moet eerst terug naar het oude. En dan blijkt dus, terugkomen tot de pottenbakker, dan blijkt dat het daar gaat over een historische gebeurtenis inmiddels, waarbij het koningshuis van David beëindigd is in Jeruzalem, maar via de vrouwelijke lijn alsnog is voortgezet, volstrekt in overeenstemming met het erfrecht, is voortgezet in Ierland. Het koningshuis is overgeplaatst. Daarmee is ook verklaard waarom die dingen in de dagen van Mozes geregeld werden. Via de dochteren van Zelavia die zeggen, ja, onze vader, onze broers zijn overleden enzovoorts. En we zijn onderweg naar het beloofde land. Wij zouden voor onze familie daar een stuk grond krijgen, maar wij zijn vrouwen, kunnen wij ook erven? Kan de erfdochter erven? Dus nogmaals zeg ik dan voor de derde keer, jammer dat de notaris er niet is, want de erfdochter is een belangrijk begrip in het erfrecht. De vrouw, kan die erven? En dan zegt Mozes, ja, dat weet ik ook zo gauw niet, maar ik ga het even vragen. Wacht even. Nee, er staat dus zo. En Mozes verwijdert zich, gaat naar de Heer en zegt, Heer, dat is het probleem. En dan komt Mozes terug en zegt, oké, ik heb het even geïnformeerd, maar het gaat als volgt. Ja, de erfdochters kunnen erven, zullen erven, maar dan moeten ze wel trouwen binnen de eigen stam. Want het gaat over het grondgebied, dat hoort bij die stam. En als zo'n erfdochter trouwt met iemand in een andere stam, zal het bezit van die stam overgaan naar een andere stam. En dan moet je even later overgaan naar de ruilverkaveling. Ken u dat nog, ruilverkaveling? Mens. Wat mooi, hè? Al die rechten sloten. Ik vind er niks aan. Maar dat terzijde. Dus het kan. Waarom staan die dingen in de wet? Omdat het van belang is voor de opvolging van David. Voor het erfrecht van het koninkrijk. Kan het vererfd worden via de vrouw? Ja, dat kan. En zo is het ook gebeurd. En daarna zit er nog wat aan vast, want zo is het koninkrijk, althans de titel als hoofd van de familie, de zoon van David, zoon des mensen, zo is die titel terechtgekomen bij Jozef. Want die erfde die van Maria. Nou ja, het kwam terecht bij Maria en dus bij haar echtgenoot, die dan wel uit dezelfde stam moest zijn, en dat was hij ook. Zelfs uit dezelfde familie, maar uit een andere lijn. Herhaalt zich dus weer. Dat zijn belangrijke gegevens uit de Bijbel. Ze hebben een vervolg. Nou ja, goed. Dit verhaal van de pottenbakker gaat dus inderdaad over zo'n historische gebeurtenis. Maar daarna wordt diezelfde beeld toegepast in onze dagen, waar hetzelfde overnieuw gebeurde. Namelijk, de lijn werd weer vervolgd via Juda. Sinds de terugkeer uit Babylonische ballingschap, niet het koninkrijk, maar wel die van Ammi, het volk van God, gaat verder met Juda, totdat Juda ongelovig was en bij monden van de hoogste gezagsdrager in Juda werd het nieuwe verbond afgewezen, werd de Heer Jezus afgewezen, via de mond van Caiaphas en hoe die lui maar heten enzovoort. Toch, Nieuwe Testament. En de vraag is, hoe gaat het nou verder? Het antwoord is, zoals het in het verleden ook verder ging. Dat wil zeggen, dan gaat het van Jeruzalem weg en gaat het naar Brittannië. Dat is inmiddels niet meer Ierland, maar toen maar. Maar wel naar de Britse eilanden. En dat is inderdaad gebeurd zo. Hebben die nog? Het eindigt met die twee stammen daar en het gaat weer verder met de 10 stammen. Zoals in de dagen van Jeremia, Davidische koningshuis, eindigde bij de 2 stammen. Het werd overgeplaatst naar de 10 stammen. En nog anders, het eindigde daar, die lijn van Peres in de mannelijke lijn eindigde daar. En toen ging het verder naar de mannelijke lijn van Zera. Daar is niet alles mee gezegd. Het is uiteindelijk nog een stuk ingewikkelder. Maar dit zijn wel de hoofdlijnen die in de Bijbel worden aangegeven. Zie? Ik hoop dat u die goed begrijpt. Waar blijft dat koninkrijk? Over welk koninkrijk gaat het? In uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Of, ik kan het natuurlijk ook anders zeggen, je komt in het Nieuwe Testament uit en dan lees je ineens in het Matthäus-evangelie 44 keer over een koninkrijk. Dat is nogal wat. En in Marcus maar 16 hoofdstukken, maar 16 keer een koninkrijk. En in Lucas 37 keer koninkrijk. En dat blijft dan zo tot in Openbaring aan toe, wat minder natuurlijk. Maar niettemin koninkrijk, koninkrijk Gods, koninkrijk der hemelen, koninkrijk van de Zoon, koninkrijk van Christus. En hoe het allemaal maar heten mag, maar dat, wat is daarmee, waar bleef het? En hier in de dagen van Jeremia loopt het vast bij Juda en Jeruzalem, daar houdt het op, sindsdien geen koningen meer. Maar de Heer had gezegd, nee, er is altijd een koning uit David. Minstens één. Altijd iemand. Niet noodzakelijk maar één, het kan ook een hele handvol zijn hoor. Eventueel. En zo was het in de praktijk dan ook. Maar zo zijn die dingen gegaan. Ergens op de achtergrond is die lijn vervolgd. En dat geldt niet alleen voor het koningschap, maar ook voor Israël als Ammi. En de aardigheid van dat verhaal over Ammi, daar kom ik nu bij terug, in Romeinen hoofdstuk 9, is dat daar dat hele verhaal van Ammi en Lo-Ammi aangehaald wordt, geciteerd wordt letterlijk, uit Hosea hoofdstuk 1... Maar Hosea hoofdstuk 1 en 2 gaat helemaal niet over Juda. En het verhaal over Lo-Ammi dat Ammi wordt, zoals Paulus het aanhaalt in Romeinen 9, en waarvan men dan gewoon zegt Lo-Ammi zijn heidenen, en het wordt alsnog Ammi Gods volk, namelijk de kerk. Wel nu, die schriftplaats uit Hosea gaat niet over heidenen in het algemeen, laat staan over de kerk. Het gaat over de 10 stammen van Israël. Heel Hosea gaat over de 10 stammen van Israël op een enkele schriftplaats uitgezonderd. Nou, alleen op een zijlijn. Alleen incidenteel. En dat staat in elk fatsoenlijke introductie tot het boek Hosea, onder het vak inleiding tot de Bijbel, met dank aan Ebi, denk ik altijd, hè. Maar goed, zo'n inleiding tot de Bijbel. En bij Hosea staat dan, Hosea gaat over het 10 stammenrijk van Israël, behalve een enkele schriftplaats daaruit. En zo is het ook. Al staan er de kinderen Israëls lange tijd zullen zitten zonder koning, zonder vast, zonder terefim en wat het maar was allemaal. Ja, dat gaat inderdaad over Juda. Maar als er staat in hoofdstuk 4... Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterschap zult bedienen. Dan ligt het voor de hand dat wij zeggen dat slaat op het Joodse volk. Omdat dat in onze dagen actueel is. Maar dat is een toepassing. Want de directe betekenis binnen het kader van Hosea is dat het gaat over de 10 stammen van Israël die het land uit zouden gebonjourd worden. Het oordeel over het 10 stammenrijk wordt daar aangekondigd. Het zou niet langer Israël zijn. En het zou uit het land verwijderd worden en het zou Lo-Ammi worden. En het vervolg op dat verhaal is dat Lo-Ammi toch weer Ammi zou worden. En dat is wat Paulus aanhaalt in Romeinen hoofdstuk 9. En impliciet dat het toch weer het priesterschap zal bedienen. Een priesterlijk volk zou zijn. En wat zegt Petrus over de gemeente? Wij zijn een koninklijk priesterdom, een uitverkoren geslacht, een verkregen geslacht enzovoorts. En de uitspraken over Israël, reeds uit Exodus, past hij toe op de gemeente van vandaag. Is de gemeente dan Israël of niet? Het antwoord is ja. Ook letterlijk. Als erfgenaam van de 10 stammen van Israël. In die lijn van het erfrecht. Hebben we die nog? En de naam Israël ging over naar Juda toen Israël Lo-Ami werd. Sindsdien noemen de Joden zich Israël. Dan gaan ze door voor Israël. Terecht, want het Nieuwe Testament noemt ze ook zo. Het is misschien verwarrend, maar niettemin gebeurt dat. En waar het Joodse volk ongelovig wordt, of is, of als zodanig wordt vastgesteld, daar verliest het dus de naam Israël, daar verliest het de aanduiding Ami, dan wordt het Lo-Ami, en is het niet langer Israël en niet langer het uitverkoren volk, waarna de vraag is, wie is dan wel Ami en wie is dan wel het uitverkoren volk? En het antwoord is natuurlijk het 10 stammen van Israël. En als je dus het Davidische koningshuis zoekt vandaag, moet je terecht bij de 10 stammen van Israël. Dat geeft een nieuw licht trouwens op het idee van een heer reisde buitenslands naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen. Meestal is het zo, maar dus met al die gelijkenissen zo, ze hebben dubbele bodems hoor. Het is niet maar één ding, het is vaak een hele structuur die aangehaald wordt, die in verschillende plaatsen in de Bijbel wordt toegepast. En dat is met dit ook zo. Brengt het een beetje tot u door? Waar is dat koninkrijk? Het is er in de wereld. God houdt het bij. En aan de oppervlakte hebben we het Joodse volk. We zeggen, we denken, dat is Israël. Het is stokongelovig. Hoe religieus het wellicht ook is. Nou, dat valt tegen hoor, dat laatste. Maar in Nijkerk denken ze dat ze religieus zijn. Maar over het algemeen niet. En de Joodse staat die Israël heet, is volstrekt een seculiere socialistische staat van oorsprong, zelfs een communistische. Want wat in christelijke kringen altijd waarmee gedweept wordt met die kibbutzim enzovoorts, dat heette gewoon communes hoor, binnen het communistisch systeem. Ja, echt wel. Ja, Rusland was ook een warm voorstander van de oprichting van de Joodse staat daar in het Midden-Oosten. Bizarachtig wel. Van harte ondersteund, enzovoorts. En die religieuze onder de Joden in de staat Israël, ja, daar zit men mee in de maag. Die vormen een groot probleem daar. Naast het Palestijnse probleem hebben ze het probleem van de Joodse orthodoxie. Zie? Hun Joods zijn wordt bepaald door hun zionisme. Dat is politiek geworden. En dat is het dan. Vandaar dat als je geen voorstander bent van de Joodse staat en dus een anti-Zionist om zo te zeggen, dan word je uitgemaakt voor antisemiet en voor Jodenhater. Het is zo krom als wat, maar vooruit. Maar dat is wat aan de oppervlakte gebeurt. Maar in werkelijkheid, God doet zijn werk. Het werpt trouwens ook een toch nieuw licht, en dat was mijn bedoeling om dat eens te vertellen natuurlijk, op het idee van het koninkrijk is verborgen. Dat is het grote probleem altijd, hè, dat verborgen koninkrijk. Dan weet men een tekst te vinden, dat kan ik natuurlijk ook wel, maar waarvan dan staat, het koninkrijk is in uw lieden. En dan maakt men ervan, ja, het is een geestelijk soort koninkrijk. Het is een koninkrijk bij wijze van spreken. Maar daarmee gaat men voorbij aan wat de Bijbel in het algemeen over het koninkrijk zegt. Het zou er zijn, het zou er altijd blijven. Het zou pas een messiaans koninkrijk worden en dus met recht in de volle betekenis een koninkrijk Gods en der hemelen bij de komst van de Messias, de definitieve uiteindelijke. En van de periode daarvoor kun je dan zeggen, nou het koninkrijk was beloofd. Hetgeen niet de goede term is, want dat koninkrijk is er altijd geweest, nou in ieder geval sinds Juda, maar eigenlijk sinds Adam. En daarna wordt bij Juda gezegd, het koninkrijk of de scepter zal van hem niet wijken. Het was er altijd, alleen het was nog niet het Messiaanse Rijk. Het was wachten op de laatste Adam, de zoon van David, degene die de dood zou overwinnen en om die reden een koninkrijk zou erven, wat helemaal niet meer vererfd zal worden, omdat de dood niet meer heerst. Daar was het wacht op. En dat koninkrijk Gods, dat koninkrijk der hemelen, daarvan lezen wij, dat is nabijgekomen. Waarom ook niet? Was de prediking immers van Johannes de Doper, onder andere dan. En waarom ook niet? Want de koning was daar, althans de aanstaande koning van dat koninkrijk. Alleen het is maar niet een kwestie van het komt nabij of de datum breekt aan. Het vereist ook nog altijd dat men de koning als zodanig aanvaardt en zich aan hem onderwerpt. Voor hem knielt. Hem kust met de woorden uit Psalm 2. Zie? Maar dat koninkrijk bestaat nog steeds. En los daarvan dient u zich ook te realiseren, denk ik, dat hiermee in belangrijke mate een toelichting gegeven is op de wereldgeschiedenis als zodanig. Nou ja, niet op de wereldgeschiedenis tot in detail, maar wel de hoofdlijnen daarvan. Want er hebben toch verbijsterende dingen plaatsgevonden. Waar kwamen die oude Grieken eigenlijk vandaan? Uit Egypte, zegt men dan. Dan zeg je, oh, uit Egypte. De bouwers van Troje en van Athene. Waar kwamen ze vandaan? Sparta. Waar kwamen ze vandaan? Oké, dan weet je dat. Moet je onthouden. Dan. Waar kwamen ze vandaan? Bij proefwerk of tentamen of wat dan ook. Waar kwamen ze vandaan? Uit Egypte. Oké. Maar waren het dan Egyptenaren? Waar kwamen ze dan vandaan? Voordat ze uit Egypte kwamen. Men weet het niet. Wij blanken, wij West-Europeanen, wij blanken, hoe noemen ze dat, wij Anglo-Saxen, wij stammen af van de Skieten, zegt men. Waar komen die Skieten vandaan? Nou ja, die komen opduiken uit de nevelen van de Oost-Europese tundra's. Steppen. Ik heb het pas nog gelezen. Nou, het was iets langer terug, maar toen maar. Er wordt altijd wat vaag over gedaan, wat mistig, wat mystiek. Ze komen opdoemen uit de nevel, wie zien we daar aankomen? Aha, dat zijn de Skieten, enzovoorts. En daarna verbaast, want er stond erop, Skieten, en daarna verbaast men zich erover dat die lui zulk mooie kunstwerken konden maken. Van goud en edelstenen enzovoorts. Een paar jaar terug alweer een tentoonstelling van geweest in Assen. Ik weet niet waarom in Assen. Ik vind het een beetje een rare plaatsnaam daarbij, maar vooruit. In Assen. Misschien omdat daar de hunnebedden ook zijn. Ja, hè? Was daar een specifieke reden voor? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou goed, maar waar kwamen ze? Maar dan nog, waar kwamen de Skieten? Ja, uit de nevel. Jongens. Men weet het niet, maar wij weten het wel. Maar dat wil men niet erkennen. Het zijn Israëlieten. Het zijn de zonen van Isaac, Skieten. Isaac, zonen. Saxen is volstrekt hetzelfde woord zelfs ook nog. Met een andere uitspraak. Natuurlijk weten we waar ze vandaan kwamen. En nog veel later, of langs een andere route, hoe zat het dan met die volksverhuizingen? Ja, ze kwamen van over de Caucasus. Ja goed, over de Caucasus, waar dan? Al die menigte, allemaal over de Caucasus. Waar woonden ze dan? In een dorpje achter de Caucasus? Het is vandaar uit heel Europa bevolkt geworden. Wat een dwaasheid. Wat gebeurde daar? In die dagen. Men leest het boek van Collins. Er staat hier niet voor niks. Hier om de hoek. Te koop. Het kost een paar centen. Nou eigenlijk niet. Het is heel goedkoop eigenlijk. Voor wat je ervoor krijgt. Maar dan leer je nog eens wat. Het was de ondergang van het Rijk der Parten. Britten dus ook weer. Der Parten. Ja, door de Persen enzovoort, hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval, wat was de ondergang van dat grote wereldrijk? Dat bestond in de dagen van het Romeinse Rijk, maar wat een rijk wat het Parthische Rijk dat men verdonkere maand heeft in onze geschiedenisboeken. Men doet net of het nooit geweest is. Men wil er niet over horen. Een rijk dat weerstand kon bieden, notabene aan de Romeinen. Maar het rijk viel uiteindelijk toch. En de bewoners werden verjaagd. Die moesten ergens heen. En de enige route was de Caucasus over en naar Noordwest-Europa, want daar was nog land. Give me land, lots of lands. Don't fence me in. En hoe het liep maar luiden mag. En toen gingen ze met de Ossewa en wat het maar was, met de covered wagon, heet zoiets. En dan, wij weten dat. En over de Feniciërs, ja, vreemd, ineens zo'n volk die, ja, er was een soort woestijnvolk, een soort nomaden, maar ze zaten een beetje krap daar tussen de Libanongebergte en de zee, 3 kilometer strook. En wat moet je daarmee? Dus toen hebben ze een bootje, een kano gefiguurzaagd. En er zijn van die boeken van, hoe bouw ik mijn kano, weet u wel. Ik drijf er altijd de spot mee, met dat soort dingen. Ineens waren van de ene dag op de andere waren ze ineens een zeevarend volk. Konden de weg vinden over heel de wereld. Hoe zou dat nou gekund hebben? Enzovoort. En hebben hier het Westen gekoloniseerd. En daarna zijn ze ook weer verdwenen. Want we zijn hun spoor ook weer kwijtgeraakt. Hoe komt dat? Omdat het Israël was. En heeft zich gevestigd hier in Noordwest-Europa. Want in Canaan, in Israël en Juda, in het land daar, het beloofde land, zou het fout gaan. Onder de wet. Want daar moest men onder de wet leven, met alle consequenties en sancties van dien. De Heer zei, als je er niet aan houdt, dan breng ik je onder het oordeel, dan zet ik je eruit. En raad is wat. Dat was al lang opgerekend. En er was elders in de wereld al ruimte gemaakt voor hetzelfde volk. In de koloniën. En toen uiteindelijk het 10-stammenrijk ten onder ging, in Samaria, was daar een prachtige kolonie, Carthago. En de ondergang van Samaria, en in die dagen trouwens ook van Tyrus en Sidon overigens, onder de Assyriërs. Die ondergang van het moederland leidde tot de opkomst van Carthago als machtig rijk enzovoort. Dus geschiedenis, het is de geschiedenis van Israël feitelijk. En het ontstaan van cultuur en beschaving en een grote wereldmacht hier in Europa, ja, dat is door de verzameling van Israël en, niet te vergeten, de diverse koninklijke huizen afstammend van David. Zo is dat gegaan. En dat was de ondergang van het Parthische Rijk, maar het was ook de ondergang van Troje. Ver daarvoor, meer dan een millennium daarvoor, dat geleid heeft tot die verzameling van volken hier in het Noordwesten. Wat gaat over Israël? God doet zijn werk. Dat is de enige verklaring die er is voor die bewegingen, voor die migraties van al die volkeren enzovoorts. Het is geschiedenis. En de Engelsen hebben niet voor niks die uitdrukking. History is his story. En ze hebben gelijk. Alleen je moet het wel willen zien. En je kunt het zien, je leert het primair uit je Bijbel. En dat ik dingen noem van buiten de Bijbel, nou ja. Iemand heeft er wel eens bezwaar tegen gemaakt. En dan roep ik altijd meteen, hoe heette die dochter van Herodes ook alweer, die met het hoofd van Johannes de Doper. Hoe heette die ook alweer? Waar staat het in de Bijbel? Nou ja, en zo hebben we er nog wel een paar, hè. Dat hele verhaal van Antiochus Epiphanes. Er staat wel een profetie in de Bijbel, maar die geschiedenis niet, hoor. En zijn naam ook niet. Maar we weten het wel. En we lezen over de Heer die zegt, Jeruzalem zal verwoest worden, zal geen steen op steen gelaten worden. We roepen gewoon, ja, dat is vervuld geworden in het jaar 70. Toen die Romeinse generaal, Titus was het, Jeruzalem veroverd heeft enzovoort. Oh ja, waar staat het in de Bijbel? En als ik dan vertel, en het was Jozef van Arimathea die in een schip gezet werd met nog zo wat volk. En zonder zeilen, zonder roer. zonder roeisbanen. En terecht kwam aan de andere kant van de Middellandse Zee, in Marseille, en vandaar doorgetrokken is naar Brittannië. Als je dat vertelde, zeg maar tegen mij, waar staat dat in de Bijbel? Daar heeft men anders nooit een probleem mee. En als het dan gaat over deze dingen, over de voortzetting van Gods heilsplan, onder het motto heeft God zijn volk verstoten, wis en waarachtig niet, dan maakt men bezwaar. Met als enige argument, want dat is het enige argument, we hebben het nooit eerder gehoord. Ja, dan zeg ik altijd, ja, dat is mijn schuld niet. Daar kan ik ook niks aan doen, dat u het niet eerder gehoord hebt. Ik doe mijn best om het u te vertellen. Dus nu heb u het gehoord, dus dat is het dan. En daar blijken bronnen genoeg voor te zijn. Net als voor Bonifatius in Dokkum vermoord, of bij Dokkum, toch? En 1600 slag bij Nieuwpoort. En Karel de Grote van 768 tot 814, meer jaartallen ken ik trouwens helemaal niet. Dat is het ongeveer wel, dacht ik. Maar goed, dat staat in de geschiedenisboeken en daar twijfelt verder ook niemand aan. En zo zijn er heel wat dingen die in de geschiedenisboeken hadden moeten staan, maar die er niet in staan. Maar er zijn geschiedenisboeken waar het wel in staat. En dat kost misschien enige moeite om die te vinden, maar tot mijn verbijstering is dat tegenwoordig helemaal zo moeilijk niet, omdat je het op internet gewoonlijk wel vindt. En juist die dingen waar niemand belang bij heeft, want daar zitten geen rechten op. Dus het is vrij, kan iedereen mee doen wat hij wil. Kan je zo op internet vinden en downloaden of wat je maar wil. Dus zoek het na, zeg ik dan altijd. Even kijken hoe laat het is. We moeten langzamerhand stoppen. Hè? Ja, dat is nou jammer. Maar ik wil nog even wat anders zeggen. Wat ik nog wil zeggen is dit, dat het verhaal over die troon die naar Brittannië gaat, dat vinden wij in die gelijkenis, ik weet niet uit mijn hoofd gehoord, dat Ezechiël 17 was, als ik me goed herinner, over die hoge ceder, maar dat had ik u al genoemd, hè? Is dat 17? Ja. Dat is Ezechiël 17, die ga ik echt niet bespreken, veel te lang, maar daar wordt uiteindelijk, daar wordt een gelijkenis verteld. En er wordt de verklaring bijgegeven, zodat je weet wat al die dingen betekenen. En daarna komt er nog een gelijkenis aan het eind van het hoofdstuk, met diezelfde figuren erin, die erin voorkomen, zal ik maar zeggen. En daarbij wordt niet verteld wat het betekent, maar dat weet je nu. En daar komt er gewoon op neer dat het Davidische koningshuis, de seder, via een takje van vrouwelijke kunne, wat trouwens in de vertaling niet te zien is, maar in het Hebreeuws wel, dat wordt overgeplaatst naar een ander land. En de oorspronkelijke ceder wordt klein gemaakt, en het kleine takje dat klein was, wordt zeer groot. Heb je dat? Dat wil zeggen, van Israël en het Davidische koningshuis in het beloofde land, in Canaan en Jeruzalem, daar blijft niks van over, wordt klein gemaakt, nietig gemaakt, dat dan wel vernietigd. Maar ergens anders, waar een tak, zo'n boompje ook was, daar wordt hij groot gemaakt. En daarmee ben je terecht bij de Angelsaksische volkeren en de diverse lijnen uit het Davidische koningshuis. Dat is Ezechiël 17. En dan heb je nog Ezechiël 21... Voor de goede orde, bij Ezechiël zijn we terug. En Ezechiël was een profeet onder de 10 stammen van Israël in hun Assyrische ballingschap. Dat staat niet in de handboeken. Dat wil zeggen, de meeste niet. Men wil Ezechiël hebben bij de ballingen in Babel. Maar dat is een misverstand. Hij is bij de ballingen onder de 10 stammen van Israël, want hij is bij de rivier Chebar. En de rivier Chebar, daar heeft men wel eens nagezocht en bedacht dat het een of andere sloot was in Babel. Of een verbindingsrivier, een kanaaltje in Babel, wat het maar was. Maar het is heus de rivier Chebar. En ik wist het ook niet. En toen heb ik een keer op de kaart gekeken. Toen stond er gewoon op, de rivier Chebar, Gebur. Gebar. Het is een bijrivier van de Eufraat in het noorden, in het gebied van het Assyrische Rijk. Waarvan akte, Ezechiël bevond zich onder de ballingen van de 10 stammen van Israël. Iemand zei, dat kan toch niet, dan waren ze toch weg. Dan zeg ik, heb je nog wat gemist, want het boek Tobit is... Een boek Tobit? Nee, dat is apocrief. Maar dat speelt zich ook af onder de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. De lui zijn niet van de aardbodem verdwenen. Je kunt wel doen alsof, maar ze zijn niet verdwenen. De geschiedenis is gewoon doorgegaan. God heeft hen belofte gedaan. En terwijl Jeruzalem viel en in Jeruzalem de profeet Jeremia acteerde Daniël onder de ballingen in Babel en Ezechiël onder de ballingen van de 10 stammen van Israël in Assur. De Heer was met hen, stelde hen op de hoogte. Lees het dan nog maar een keer. En aan die ballingen van de 10 stammen wordt iets gezegd over wat er in Jeruzalem zich afspeelt. In diezelfde dagen. En dan lees ik vers 25. En gij van 21. Ezechiël 21 vers 25. En gij onheilig goddeloos vorst van Israël. Wiens dag, wiens oordeel. Wiens dag komen zal. Ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Alzo zegt de Heere, Heere. Doe die hoed weg. Van die koning. Namelijk hef die kroon af. Want hoed is dat hoofddeksel, maar het is een kroon, hè? Deze zal dezelfde niet zijn. Ik zal verhogen dien die nederig is. Maar dat stond al in hoofdstuk 17 over die ceder en die takjes. Ik zal verhogen dien die nederig is. Dat is de tak uit Zera. En ik zal vernederen dien die hoog is, dat is de tak uit Peres in Jeruzalem. Over die koning gaat het, Zedekia, de laatste koning uit het huis van David die geregeerd heeft 11 jaar lang. En over die kroon, die zal van hem worden afgenomen. En dan staat er in de Statenvertaling, ik zal die kroon omgekeerd stellen. En wat je daarmee moet, ik ben van mening dat ook deze woorden in de Nederlandse vertaling onbegrijpelijk zijn. Ik concludeer er bovendien uit dat de vertalers geen idee hebben van wat het betekent en het daarom ook niet konden vertalen. In de King James Version staat eigenlijk hetzelfde, daar staat iets als... Niet omkeren, maar to turn over. Ik kijk rond, want er is altijd iemand die zo... Hè, staat dat er?
I will overturn.
3 keer overturn. En toch vind ik die al beter te lezen. Want turn, opgevat als keer, is de hoek omgaan. Turn. Turn around. Keer om. Ga een andere richting op, heet dat. Dat zegt dan je tomtom, hè? Maar zoiets. Maar omgekeerd wil zeggen dat er 3 keer van richting veranderd wordt. En dat klopt ook. Want de kroon is in de eerste turn. Turn is trouwens ook een beurt, hè? Een slag, wat het maar is. Hè? Het is your turn. Jij bent aan de beurt. In de eerste turn, bij de eerste gelegenheid, ging die kroon van Jeruzalem naar Ierland. Bij de tweede ging hij van Ierland naar Schotland. En bij de derde ging hij van Schotland naar Londen. Er staan jaartallen bij me, die weet ik niet uit het hoofd, maar dat zei ik u al. Ik heb maar 3 jaartallen, 4. Maar er staan jaartallen bij. En hoe weten we dat zeker dat het zo gegaan is? Nou, dat is nou zo leuk. Dat is vanwege de legende over de Coronation Stone. Want daar hangt het verhaal dan aan vast. Leuk is zo'n steen. Daar hangt een verhaal aan vast. En die steen blijft. Het is men zuinig op het verhaal dus ook. Maar wat is dat voor een steen? Nou, dat is de steen waarop de koningen van Engeland gekroond werden. Maar de koning van Engeland hebben die steen gehaald uit Schotland. Want de Engelsen hebben de Schotten veroverd in de tijd en toen de steen meegenomen. De Schotten beweren, ze hebben de steen gestolen. Maar vooruit maar weer, hebben ze lang volgehouden en om ze een beetje tevreden te houden, hebben ze enige jaren geleden alsnog die steen teruggekregen. Dat wil zeggen, ze mogen hem tentoonstellen, maar moeten hem weer inleveren als er weer een Britse vorst gekroond moet worden. Dat verhaal is het, hè. Maar de Schotten hebben hem ook niet van oorsprong, want hij kwam uit Ierland. Want de koning van de Ieren werd koning van Schotland. Werd dringend uitgenodigd om ook koning van Schotland te worden. Het was trouwens toch familie, want Schotten zijn Skieten en ook zonen van Isaac. Ik bedoel alleen het woord nu, hè, de naam. Meer kan ik er niet over zeggen. Nu niet. Maar Schotten of Skieten, dat is, of Saxen, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Al staan daar dan weer verschillende jaartallen bij. Hè? In een bepaalde tijd heten ze zo, in een bepaalde tijd heten ze zo. Maar het idee is, die in Londen, die kwam uit Schotland. En die in Schotland kwam uit Ierland. En die uit Ierland kwam met Olam Fotla. Dat is de naam, de titel voor Jeremia feitelijk, kwam met Olam Fotla mee. En Olam Fotla kwam met iemand, Baruch, de schrijver, Baruch moet ik zeggen, heeft iemand mij verteld, Baruch. Nou goed, Brech heet hij trouwens ook, Brek, wat het maar was, de gezegende letterlijk. En die twee dochters, of één dochter, hoeveel het er maar waren bij die gelegenheid. En die Olam Fotla, die oude wijze man, die geheimen kende. Want Olam is gewoon het Hebreeuwse Olam, staat voor verborgenheden. Ook voor eeuw trouwens. Maar eigenlijk voor het onbekende, verborgenheden. Olam Fotla, de profeet dus, die heeft de wetten opgesteld voor het koninkrijk dat bij die gelegenheid werd gesticht. En hij wordt tot vandaag geëerd als een van de oorspronkelijke wetgevers van Ierland. Nou ja, van Noord-Ierland, maar daar hangen hele verhalen aan vast die ik u nu niet vertel. Maar het is allemaal goed gedocumenteerd en daarna natuurlijk ook bestreden, zoals men doet met alles wat ook in de Bijbel staat. Ik bedoel, dat laatste, daar heb ik verder geen boodschap aan. Het gaat erom dat die dingen vastgelegd zijn en Omgekeerd, driemaal turnover wil zeggen het is driemaal van locatie veranderd. En hoewel de steen zelf in Edinburgh is, dat wil zeggen terug bij de Schotten, is het koninkrijk nog altijd natuurlijk gewoon in Engeland. Daar blijft het ook, tot aan de komst van de Messias zelf uiteraard. Want er staat erachter, ik heb het weggeslagen, Ezechiël 21. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, hij zal niet zijn. Dat wil zeggen niet in Jeruzalem. En niet als zodanig, niet onder die naam troon van David enzovoort. Hij zal niet zijn totdat hij komen die daartoe recht heeft. En eigenaardig genoeg, men heeft het woord hij, althans in mijn Bijbel afgedrukt met een kleine letter H. Soms is men wel erg in de war. Totdat hij komen die daartoe recht heeft. En dien ik dat geven zal. Ooit in de toekomst zal hij komen uit het huis van David. Dat is uiteraard de Messias, de Heer Jezus Christus. En die zal die troon opeisen. En dat weten we zeker, omdat na de hemelvaart van de Heer Jezus, in de dagen van het ontstaan van de gemeente, om zo te zeggen, Jacobus, de broeder des Heren uit de koninklijke familie en de waarnemer dus, de reservekoning om zo te zeggen, de reserve-erfgenaam van de troon, Jacobus, de broeder des Heren, in Jeruzalem, in een officiële vergadering. Nee, vanuit de hele wereld, de apostelen, zendelingen allemaal bij elkaar, want ze hadden een probleem, hoe het nou zat met die heidenen. En die Jacobus zegt dat de Heer eerst een volk uit de heidenen zal verzamelen voor zijn naam. En daarna zal de Heer Jezus wederkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen en wat daarvan verbroken is, herstellen enzovoorts. Dat is Handelingen 15. En nu ik het zeg, denk ik, ja, dan zeg ik het toch ook maar weer bij dat dat vers ontleend is aan Amos hoofdstuk 9. En voor Amos geldt hetzelfde als voor Hosea. Want dat zijn precies de beide Bijbelboeken die eigenlijk uitsluitend spreken over de 10 stammen van Israël. Zodat te vrezen valt dat de... Luister. Zodat te vrezen valt dat de uitdrukking vervallen hut van David, verbroken huis van David, de aanduiding is van een huis dat er dus toch nog is in de wederkomst. Het is een vervallen hut, niet de hut is weg. Of niet, we gaan een nieuw huis bouwen, want het oude is weg. Het is er nog en Jacobus zegt, de Heer zal het herstellen. Of de Heer zegt, ik zal het herstellen, want zo is het geformuleerd in Amos hoofdstuk 9, aan het slot van dat Bijbelboek. En de aardigheid ervan is dat dat in Amos staat, niet in verband met Juda, want dat is niet de context daar. Het staat in verband met de 10 stammen van Israël. In Amos. En ze heten daar het huis van Isaac. Saksen, Schieten, Schotten, zo je wilt. En dat is nog altijd dezelfde naam. Het heet trouwens ook het huis van Jozef. Maar ja, in Amos. En aan het eind van Amos staat dat de Heer zal komen om het vervallen hut van David te herstellen. En dat lijkt mij alles bij elkaar volkomen logisch, want waar is die hut dan, die vervallen hut? Gewoon letterlijk op aarde, dat koningshuis. Waar is dat dan? Onder de 10 stammen van Israël. En nauwkeuriger wil ik het nu niet zeggen, want ik denk dat dat de algemene betekenis is. Er is niet zoveel van over. Het is flink in elkaar gezakt. Het is verstoord. Koningschap betekent überhaupt eigenlijk niks meer. In de praktijk, toch? En de Heer zegt, nee, maar het komt goed. En Jacobus, de erfgenaam van de troon, zegt, nee, hij komt goed. Hij zal komen en hij zal hem herstellen. En daarin zijn we dus onderweg. En dan zeg ik u nog wat, ik weet dat het laat is, maar ik zeg u nog wat. Want er roept altijd wel iemand, ja, maar het idee over die 10 stammen en het zijn de Anglo-Saxische volkeren, dat is de Brits-Israël-beweging enzovoorts, en dat is toch een dwaalleer. Dan zeg ik, ja, die leer van de Brits-Israël-beweging is een dwaalleer, maar niemand weet meer wat de Brits-Israël-beweging is en wie erbij hoort. Dus ik kan het rustig zeggen, zonder iemand te beledigen, heb ik de indruk. En daarna zeg ik, nee, maar die leer, die hield in niet maar dat de Anglo-Saxische volkeren de 10 stammen van Israël zijn, want dat leren de Mormonen ook, en de Zevende-dags-Adventisten en de Jehovah's getuigen, want die hebben ook wel, die leren trouwens ook dat 3 keer 3 9 is. Hè? Ze hebben ook wel eens gelijk, bedoel ik maar. Alleen ze bouwen er de verkeerde theorie op. En de Brits-Israël-beweging, die beweging als zodanig, stamt uit de 19e eeuw. Bij de ontwikkeling van het Great British Empire. Een grote Britse wereldrijk. En ze hadden toen een idee, een filosofie bedacht, dat dat Britse wereldrijk in feite identiek is aan wat wij de gemeente noemen. En dat de ontwikkeling van het Britse Rijk zou moeten plaatsvinden over heel de wereld en over alle volkeren. En dan komt de Messias om alsnog de troon over te nemen. Heb je dat? Dat is een modernere vorm van Herodianisme, dat langs politieke weg het Koninkrijk van Christus op aarde gestalte zou krijgen. Waarmee ik ook in één klap verklaard heb waarom men in die kringen totaal geen idee heeft van het profetisch woord. Omdat dat, en daar hebben we het vanavond weer over, omdat dat hangt aan Juda. En als je je fixeert op de 10 stammen en dan ook nog beweert dat de Joden van vandaag in werkelijkheid niet eens Joden zijn en dus helemaal geen Israëlieten überhaupt, Ja, dan ben je dus je profetisch woord kwijt, want daar staat dat het koninkrijk van Christus op aarde gestalte moet krijgen in verband met en gekoppeld aan Juda en de bekering van Juda en een Joodsrijk en wat het maar was. Zie? Nou kijk, dat soort leringen beschouw ik ook als dwaalleer. En velen hebben dat gedaan, waaronder Johannes de Heer. Ik heb er nog een boekje over geschreven, over de dwaalleer van het Brits-Israëlitisme, of hoe het maar heten mag. En het probleem dan is weer dat men probeert dat onderuit te halen of als dwaalleer te bestempelen door dan te beweren dat die Angelsaksische volkeren niet de 10 stammen van Israël zijn. En dat is een misverstand, want dat zijn ze wel. Alleen het is niet zo dat langs die route het koninkrijk van Christus op aarde zou gestalte krijgen. In werkelijkheid, langs die route zou het christendom of zou het koninkrijk van Christus juist verborgen blijven. Het is net andersom. Denk er maar eens een poosje over na. Of anders leg het maar naast u neer. Maar dat u niet denkt dat wij aanhangers zijn van die leer van die stromingen. Dat is absoluut niet het geval. Wij geloven gewoon wat veel anderen ook geloven. Namelijk dat de Angelsaksische volkeren de afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. En wissen we erachter wel dat God zijn tegenwoordige werk doet langs dat volk. Of langs die volken. En dan kun je volmondig met Paulus zeggen: heeft God zijn volk verstoten? Helemaal niet. Het Joodse als volk in onze dagen. Maar er loopt nog altijd een andere lijn van Ami, mijn volk. En dat zijn de zogeheten 10 stammen, dat ik ook moet corrigeren nu weer. Want in de Angelsaksische volkeren zijn heus alle stammen van Israël vertegenwoordigd. Inclusief Juda, uitgebreid. Al was het maar via de Juten. Hè? Ja, inclusief Juda. En zeker uitgebreid, heel uitgebreid, Benjamin. Want Benjamin heeft zich enorm vermenigvuldigd. En men zegt twee stammen, Juda en Benjamin, maar dat is echt maar een klein deel van Benjamin. Want de grootste meerderheid van Benjamin is meegegaan in de Assyrische ballingschap. En hoe dan ook heeft zich geassocieerd met de 10 stammen van Israël. Feitelijk is zo dat alles wat wij van sinds klassieke tijden, sinds Julius Caesar, Belgen noemen, zijn Benjaminieten. En met name wonen die ook in het zuiden van Brittannië, Benjaminieten. Dus dat u niet denkt dat je 10 hebt en 2 zijn uitgezonderd. Nee, alle stammen van Israël zijn vertegenwoordigd in wat wij abusievelijk de 10 stammen noemen. En wat wij de 2 stammen noemen, dat is het Joodse volk. En dat fungeert als bliksemafleider. En als demonstrator van wat God doet. Hoezo uitverkoren volk? Hoe slecht gaat het met ze? Wat gebeurt er met iemand die zijn Heer en Meester loslaat? Ik weet het, het wordt moeilijk om er objectief over te spreken, want dat mag niet. Maar ik probeer het dan toch maar. Hè. Mijn vader was gedwongen als een van zijn eerste brochures te schrijven, die met de titel Ik ben geen Jodenhater. Omdat hij ook de reputatie kreeg dat hij een Jodenhater was. Omdat hij ook leerde, de Joden zijn niet het volk van God. Ze hebben een toekomst. Maar dat is pas na hun bekering. En onderweg daar naartoe ligt bij ons de verantwoordelijkheid om hen het evangelie te brengen. En dat is het beste wat je ze geven kunt. Wij zijn geen Jodenhaters. Maar in die zin geen antisemieten, integendeel. Maar de Bijbel zegt wel, het is lo ami in onze dagen. Het is niet Gods volk. Het werk dat God doet, doet hij niet via het Joodse volk. Hij doet het ook niet in de staat die zich ten onrechte Israël noemt. Echt niet. God doet zijn werk via u en mij. Zie je? En als je Joden thuis wil brengen, dan moet je ze brengen bij de Heer. Daar is ons thuis, dat is het enige thuis wat er is, daar horen zij thuis. Maar daarvan zijn ze weggelopen. En wij zijn teruggekeerd, want wij zijn van die verloren zoon die terugkeert. Nou ja, laat maar zitten. Van het een komt het ander. De Bijbel is er vol mee, met deze dingen. En daar gaat het om, hè, dat we inzicht krijgen, dat is de bedoeling van deze dagen, conferenties enzovoort, dat we inzicht krijgen in het complete plan van God. Of je daar in je dagelijks leven wat mee kunt, weet ik niet. Dat kan me eigenlijk ook niks schelen. Ik kan er wel wat mee in mijn dagelijks leven, dus vooruit maar weer. Het geeft je zekerheid, geeft je houvast. Niet maar hier en daar een tekst die je toevallig aanspreekt. Ik werd zo getroffen door deze woorden uit een, of mijn tekst vandaag is, ik heb een heel boek, en niet met teksten. Met geschiedenis. Met Gods verslag van zijn werk, hoofdzakelijk, en dat tegenover wat de mens doet. En als er één ding duidelijk is, is dat de mens zich van God niks aantrekt, Israël in principe ook niet, dat het een moeizame relatie is ook tussen de Heer en Israël, maar dat niettemin en ondanks alles God zijn plan uitvoert. Zie? En dat bovendien van tevoren vastgelegd. Zwart op wit. En daarom hebben we bewijs van God, niet alleen van het bestaan van God, maar ook van het feit dat God gesproken heeft en dat hij nog steeds actief is tot in onze dagen. Maar dan moet je wel weten wat hij doet en dat staat in de Bijbel. En als je dat weet, vind je het ook terug om je heen, maar in bijzonder in de loop van de menselijke geschiedenis. Laten we het even houden op de grote lijnen. Meer daarover vanavond.